Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Looft, looft, verheugt den Heere der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren, doet zijn glorierijke daan alom de volkeren verstaan en spreekt met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag. Laten wij zingen van Psalm 105, de versen 1 en 2. Eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij daarna van Psalm 106, vers 26. Geloofd zij Israëls grote God, zijn gunst schenk ons dit heilgenot. Ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen wij uit de Heilige Schrift. Eerst uit Jesaja 42, vers 1 tot en met 8. En vervolgens uit Lucas 1, vers 67 tot en met 80. De lofzang van Zacharias. Beginnen wij met Jesaja 42. Ziet mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn zielen welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die den volken dat daarop is den adem geeft, en den geest degenen die daarop wandelen. Ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid, en ik zal u bij uw hand grijpen, en ik zal u behoeden, en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebonden uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik geen andere geven, noch mijn lof, de gesneden beelden. Lezen wij verder bij Lucas 1, vers 67. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met een heiligen geest en profeteerde, zeggende: geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand al dergenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond. En aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. En gij, kinderken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heeren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kinderke wies op en werd gesterkt in de geest, en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël. Tot zover. Stellen we ons voor het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed om zijn onmisbare zegen. Laat ons bidden. Goedertieren en getrouwe Heren, Ook aan de avond van deze aan uw dienst gewijde dag, mogen wij opnieuw samen rondom uw woord vergaderd worden. En mogen wij ons hart opheffen tot u die in de hemel zijt. En mogen wij met al onze noden en met al onze zorgen en met al onze ongerechtigheden, met al onze duisternissen, met al onze vragen, maar ook met al onze dankbaarheid en met onze verwondering over uw goedheid, over uw bewaring, voor uw aangezicht verschijnen. Want het is toch een wonder van uw sparende gunst dat wij hier in dit avonduur nog in dit kerkgebouw mogen komen. Heren, wat kan het als we het goed en recht mogen zien, het toch een groot goed zijn dat gij voor ons hebt weggelegd, wat zoveel ontberen moeten, die om allerlei redenen aan huis of bed vergebonden zijn, of diegenen die elders ter wereld geen vrijheid en gelegenheid hebben om met anderen samen, al is het maar met twee of drie in uw naam bijeen te komen, want dan betoont u zich die God van nabij die dan in het midden wilt zijn. Heren, dan mogen wij hier met zoveel samen zijn. Ach, het is niet om daar uit roem te vinden voor onszelf, in geen enkel opzicht. Heren, dat u daarvoor de ere ontvangen. En we mogen dan heel in het bijzonder u dank zeggen. Daarvoor dat u Ina Arnouds in de afgelopen week bij een ernstig ongeluk, wonderwel ook met haar familieleden, hebt willen sparen in het leven, dat zij er zo goed mochten af en uitkomen. Heren, dat wil zij ook met ons delen, maar vooral ook als dankzegging van ons allen voor u brengen, want dat komt u toe. In uw hand is ons leven, alleen bij u is het veilig, ook naar het lichaam en voor de tijd. Heren, wij hebben het niet verdiend. Wij hebben er ook geen recht op om voor zoveel gevaren en bij zoveel ongelukken het leven eraf te mogen brengen. En dan mag er dankbaarheid zijn. En het besef, Heren, wie ben ik en wie zijn wij, dat wij er nog zijn mogen in deze genadetijd. Heren, heilig dan ook die dingen in hun harten. En geef dat het ook ons weer bij vernieuwing mag bepalen, bij de broosheid van ons leven, dat wij geen ogenblik in eigen hand hebben. Wij kunnen nog niet over een uur of een minuut van ons leven beschikken en zeggen, ik zal dan dit en ik zal dan dat doen. Het is zo u wilt en wij leven en u ons sparen wilt. Heren, wij brengen zo die dankbaarheid en die erkentelijkheid jegens u en uw bewarende zorg als gemeente voor uw aangezicht. Heren, gij zijt het zo waard om voor zoveel meer weldaden die bij ons soms gewoon geworden zijn, vanzelfsprekend, dat u daarvoor gedankt en erkend worden. Dan komen wij woorden tekort, heren, om u daarin te eren gelijk het betaamt. Heren, wij moeten u ook belijden dat wij gezondigd hebben, dat wij niet anders verdiend hebben dan om te komen, ja, eeuwig ten verderve te gaan. Maar Heere, gij hebt geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij tot bekering komt en dat hij eeuwig leven zal hebben. Daarin hebt gij behagen. En dat behagen, dat hebt u geopenbaard in de zending van uw lieve zoon. Heere, gij hebt het liefste wat u had prijs willen geven aan de vernedering, aan de menswording en aan het in alles op gelijke wijze als wij verzocht te worden en te lijden en te zuchten en ook bekommering te hebben en honger en dorst te lijden en eenzaamheid, beproeving en verzoeking en helse benauwdheid is hem niet bespaard gebleven, meer dan enig mensenkind ooit heeft ondervonden. Heren, wij bidden u, dat wij zicht mogen krijgen en al meer op hem, die lieve zaligmaker, die volmaakte middelaar, Gods en der mensen, wiens naam is Jezus en Immanuel, God met ons. Heere, wil dat heilgeheim ons ook vanavond, door middel van de lofzang van uw kind en knecht Zacharias, verklaren. En geef, Heere, dat het een ieder van ons persoonlijk ook tot het hart mag spreken. Heere, wilt u zo pijlen van uw goddelijke liefde ook onze harten doen treffen. En wil ons dan verwonden, wat onze natuurlijke mens betreft, dodelijk verwonden. En wilt u dan uw leven, het waarachtige eeuwige leven, in ons werken en versterken. Heere, doe dat toch aan ons allen. En gebruikt u dan ook uw dienstknecht daartoe, die in zichzelf ook niets kan en niets weet. Heere, we zijn slechts aardenvaten, lege vaten, ja Heere, ontledig ons. Ook wanneer u ons in het ambt geroepen hebt, opdat wij vervuld mogen worden van de volheid van uw genade en van uw liefde en van uw vrede. Opdat wij uitdelers mogen zijn van uw menigerlei genade, nadat een ieder groot en klein in alle omstandigheden van dit leven nodig heeft. Dat weet u, Heere. U kent alle behoeften en alle noden van het lichaam en van de ziel. Dat wij ze ook gedurig aan u bekend mogen maken, want gij wilt erom gebeden, ja, om lastig gevallen zijn. Heere, mogen we dat doen, van dag tot dag, in het vertrouwen dat u geen bidder en geen klager aan uw genadetroon, geen bedelaar met lege opgeheven handen ook zult wegzenden, maar zoals we mochten zien vanmorgen, dat uw hongerigen met goederen vervult en dat uw rijken in zichzelf ledig zult wegzenden. Heere, wil ons dan rijk maken in u. En wilt u ons een opmerkzaam hart geven en een luisterend oor, en dat niets ons hinderen in de gewijde aandacht voor wat u ons heden hebt te zeggen. Heere, wilt u ons zo een ongestoorde en een rijk gezegende dienst geven tot ere van uw naam, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, uit genade alleen. Amen. Gemeente, u kunt uw liefdegaven nu geven aan de Heere voor zijn dienst en de voortgang van zijn werk en de komst van zijn heerlijk koninkrijk. Wij willen zingen van de lofzang van Zacharias, de versen 1 en 2. Thank you. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Lucas 1, vers 76 tot en met 79. Waar Zacharias zegt van zijn kind Johannes: en gij kindeke zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Zingen wij na de prediking van de lofzang van Zacharias het vierde en vijfde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hunne schuld vergiffenis. 4 en 5 van de lofzang van Zacharias na de prediking. Geliefde gemeente, adventsgeloof, dat is er bij geen mens van nature. Dat is er ook niet bij een Zacharias, van wie toch samen met zijn vrouw Elisabeth geschreven staat dat zij beiden rechtvaardig waren voor God en wandelden in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. Het ware geloof is een gave van God. Adventsgeloof is Gods gave. En dan betreft het hier zaken die nog moeten gebeuren, die nog moeten komen, in de omstandigheden dat er nog niets van is te zien. Het getuigen van het licht, dat komen zal, dat zal de taak van Johannes de Doper zijn. Terwijl het volk nog in de duisternis verkeert, dat licht, dat moet nog gaan verschijnen. Want we moeten wel de situatie van deze twee al op leeftijd gekomen mensen, deze rechtvaardigen in Israël, wel goed onder ogen zien. Het wordt ons kort maar ook wel duidelijk medegedeeld dat Zacharias en Elisabeth verre op hun dagen gekomen zijn. En er wordt dan toegevoegd dat Elisabeth onvruchtbaar was. Dat wil zeggen, de kans op het nog krijgen van een kind, die is toch zo goed als uitgesloten. Ze rekenen er zelf niet meer op en de mensen evenmin. Hun kinderloosheid zal een donkere schaduw op hun leven hebben gelegd. Al waren het twee mensen die de Heere vreesden, die de Heere mochten kennen. En wat zullen er een gebedsworstelingen zijn geweest aan de genadetroon van God om de vervulling van hun begeren. Maar de Heere heeft anders beschikt. En wat zullen ze ook met die tiende psalm hun moeite en verdriet ook in Gods hand hebben neergelegd. En deze beproeving, zo mogen we toch wel vaststellen, heeft hun godsvertrouwen op geen enkele wijze geschokt of geschaad. Nog veel minder heeft het dat weggenomen, want God doet zijn kinderen alle dingen, ook die moeilijke, donkere, diepe wegen, medewerken ten goede. En u zal blijken dat als zij er helemaal niet meer op rekenen, als het voor hen en voor alle mensen onmogelijk is geworden, dat God een God is van het wonder, dat het geloof nooit te veel van de Heere verwachten kan. Wat zal die Zacharias de belijdenis van Maria hebben verstaan? Hoe zal hij er hartelijk mee ingestemd hebben? Wijl God na ramp en leed mij ons grote dingen deed. Nu is zijn macht gebleken. En dan zal blijken dat de weg van de Heere met deze twee mensen een onbegrijpelijke verborgen weg is, maar toch een weg is vol van Gods genadige beloften, van zaligheid, van vrede. Nee, gemeente, Zacharias kon het echt niet geloven. Hij kon niet geloven dat hij nog vader zou worden, en nog veel minder dat zijn vrouw Elisabeth nog moeder zou worden. En nog veel minder dat de zoon die zij zouden krijgen de wegbereider zou zijn van de Messias, van de zaligmaker. Het ene Dat is al groter en onbegrijpelijker dan het andere. Nee, de boodschap van de Heere rechtstreeks aan Zacharias als hij dienst doet in de tempel vindt geen geloof bij deze rechtvaardige, deze vrome in Israël. Wij weten dat Zacharias toen om een teken vroeg. Waaraan zal ik dit weten? En dat is een vraag uit ongeloof. Maar de Heere gaat er wel op in. En hij krijgt een teken. Hij wordt met stomheid geslagen. Hij kan zelfs de zegen op het volk niet meer uitspreken. En hij kan ook als hij straks bij zijn vrouw Elisabeth thuiskomt, dat blijde nieuws niet met zijn eigen mond en stem, die vertrouwde stem, aan zijn vrouw meedelen. Wat moet dat een beproeving zijn geweest. Maar dat niet meer kunnen spreken van Zacharias totdat die zoon Johannes geboren is, dat wijst intussen wel op het spreken Gods. Dat heilig is en dat waarachtig is en dat betrouwbaar is. En dat wij niet ongestraft in ongeloof terzijde kunnen leggen. En tegelijk is dat zwijgen van Zacharias voor hem persoonlijk en ook voor andere mensen een dagelijks weerkerend teken van de waarachtigheid van het spreken van God. En in die weg heeft Zacharias mogen leren om te geloven al wat God gesproken heeft. Ja, meer nog. Hij mag net als Maria profeet worden. Profetisch gaan spreken door de Heilige Geest vervuld. Als Johannes zijn kind geboren is. En wanneer God zijn woord heeft vervuld. Dan wordt vader Zacharias instrument van de Heilige Geest. Dan wordt de leviet. Dan wordt de priester profeet van de Allerhoogste. En dan gaat hij spreken van het werk van Johannes de Doper. En dat niet zomaar op zichzelf als een van de vele profeten die voor hem zijn geweest, maar dan mag hij dat doen in het licht van en ook met het zicht op hem, die na Johannes komen zou en die al voor hem was, wiens wegen hij bereiden zou. Zacharias mag verstaan en hij mag er ook van getuigen welke grote dingen de Heere gaat doen voor zijn Israël en aan het huis van David. En dan mag hij profeteren dat nu gaat gebeuren wat God door de mond van zijn heilige profeten gesproken heeft, die van het begin der wereld geweest zijn, verlossing en barmhartigheid. Wij zien vanavond Zacharias profeteert van de wegbereider des Heren. Zacharias profeteert van de wegbereider des Heren. Hij, Johannes, hij zal verkondigen hoe God zijn volk zalig maakt. Waaruit of waarin die zaligheid voortkomt en waartoe die zaligheid leiden zal. Johannes zal verkondigen hoe God zijn volk zalig maakt. Waaruit die zaligheid voortkomt en waartoe die lijden zal. Zacharias kon een hele tijd niet spreken. Maar als dan eindelijk die maanden voorbij zijn en de tijd vervuld is en het kind geboren, en wanneer het de naam Johannes gekregen heeft, naar God zelf gezegd had, de naam die betekent de Heere is genadig, dan is het moment gekomen dat zijn tong losgemaakt wordt. En gemeente, dan horen we niet wat we menselijkerwijs toch zouden kunnen verwachten. Dan horen we geen relaas van al die gedachten die zich bij hem natuurlijk die maanden vermenigvuldigd hebben in zijn hart. Alles wat hij zoal gedacht heeft en overwogen en overlegd heeft. Maar dan horen wij hem God loven. De Heere, de God Israëls. Zien we die geweldige overgang van dat zwijgen, maandenlang zwijgen, tot het loven van de Heere God. Een grotere tegenstelling is niet te bedenken. God lovend profeteren. En dat door de Heilige Geest. En zo wordt Zacharias van een zwijgende een instrument. Ja, de mond des Heeren. En dan spreekt Zacharias boven zichzelf uit. boven eigen kennis en eigen wetenschap en eigen inzicht. Dan spreekt de Heere door hem tot zijn volk. En dan jubelt hij het uit, net zoals Maria doet. Dan is er geen spoor van ongeloof en van twijfel meer te vinden. Want dan is het de Heere alleen die spreekt, zoals hij veel vroeger al door de profeten gedaan heeft. En dat vervult Zacharias hart met grote blijdschap. En dan ziet hij zelfs, net als Maria ook weer, dan is het niet meer alleen dat eigen geluk. Maar dan ziet hij over zijn kind heen, dat hij dan eindelijk uit Gods hand mocht ontvangen als door een wonder. Dan ziet hij op de verlossing. Dan ziet hij op de zaligheid die de Heere zal bereiden voor zijn volk. En waartoe hij Johannes gegeven heeft om diens weg te bereiden. En dat is een grote genade. Als het ons niet meer te doen is om onze verlangens. Want die zitten ons eigenlijk altijd in de weg, gemeente. Ik wil en wij wensen. Als het ons niet meer daarvoor alles en alleen om te doen is. Om die zorgen die ons kunnen bezighouden en neerdrukken. Die moeite en teleurstellingen die we moeten verwerken. Maar ook wel de uitkomsten die er in ons leven zijn. Maar als we daarin en als we daarachter en als we daar zelfs bovenuit mogen zien op wat de Heere bezig is te doen. Hoe de Heere ingrijpt in het lot van zijn Israël. Hoe hij zijn belofte ook aan David gaat vervullen. Komen wij wel eens echt uit boven al onze dagelijkse zorgen. Boven al ons stobben en vragen. En vooral in een situatie waarin de Heere ons soms lang kan beproeven en ons geduld wil leren. Wanneer wij soms klagen en wanneer we soms vragen, Heere, hoe lang moet het nog duren? Heere, waarom? Waarom grijpt u niet in? En waarom leidt u de dingen niet zo en zo? Wat is nu het sterkst in ons leven? Wat wint het dan? Die zorgelijke situaties, ze zijn er zoveel. Het een is nog niet voorbij of het andere dient zich alweer aan. Is het een uitzichtloze strijd die je hebt? Is het misschien een onbedwingbare macht tot die en die zonde? Waardoor de lof des Heren geen kans krijgt in ons leven. Zodat wij in die zin ook niet meer kunnen spreken. Dat is spreken tot de eer van God. Zodat de Heren zoveel aan ons, ja alles aan ons tekort komt. Of is het wel eens zo, gemeente, ouderen en ook jullie jongens en meisjes, is het toch wel eens zo dat er een lied in je hart geboren wordt. En dat je de Heere mag prijzen om zijn genade die hij je bewezen heeft, om de hulp die hij geschonken heeft, om zijn hand die je toch door de diepten heen gedragen en gespaard heeft. Het is enkel genade die Zacharias hier ontvangt, waardoor hij die lofzang zingt. Want in hem is van het uur ook alleen maar dat ongeloof, dat een parte speelt. En deze lof vindt natuurlijk wel zijn aanleiding in de geboorte van Johannes zijn zoon. Maar die betreft ten diepste toch nog iets groters, iets anders. Dat door zijn kind de weg van de Heere tot zijn volk zal worden gebaand en zal worden toebereid. En dat de Heere zal komen tot Israël om het kennis der zaligheid te geven. En zo mag Zacharias profiteren van redding en verlossing, van heil en van vrede, in één woord, van zaligheid. En dan zegt hij tot kennis der zaligheid. Het gaat dus om een zaligheid die niet maar een begrip is, waar we over spreken kunnen. Maar het gaat hier om de zaligheid die gekend wordt. Waar het volk van God kennis aan krijgt en in delen mag. En dan zal God door Johannes Israël leiden tot die zaligmaker, tot de kennis van die meerdere dan Johannes de Doper, naar wie hij maar steeds heeft verwezen. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ik ben niet waardig om zijn schoenen te ontbinden. Hij moet wassen, ik moet minder worden. De persoon van de pasgeboren Johannes. Dat pasgeboren kind van Zacharias en Elisabeth, dat komt eigenlijk in de lofzang van Zacharias helemaal op de achtergrond haast. In de schaduw te staan van de zaligmaker en van de zaligheid. Deze profeet van de allerhoogste gemeente, van de Heere zelf. Hij zal voor de Heere uitgaan. En hij zal zijn komst en zijn weg tot zijn volk bereiden. Het zal dus niet om Johannes gaan. Ach, en dat is de ellende ook vaak van het kerkelijk leven. Het gaat zo vaak om mens. Maar het zal gaan om hem die na hem komt en die al voor hem was. Wiens heroud hij mag zijn. En nu willen wij er vooral op letten waar nou die beloofde zaligheid ten diepste en wezenlijk in bestaat. Dat is in de vergeving hunner zonde. Dus daar zal het optreden van Johannes de Doper, van de heroud van de koning, zijn betekenis in vinden. Dat hij de vergeving der zonden mag verkondigen en ook een teken in de doop daarvan geven mag, om die vergeving van zonden in het middelpunt te stellen van zijn prediking, van heel zijn optreden. En dat in het licht van het koninkrijk van God, dat is aangebroken, in het licht van de komst van de koning zelf, de Messias, die macht heeft gekregen van de Vader om zonden te vergeven en zondaren te zaligen. En dan zal Johannes laten horen met zijn prediking en hij zal het ook nog laten zien door zijn doop waar het koninkrijk van God nou in bestaat. Want daar zijn zoveel misverstanden over altijd geweest en het zal ook wel zo blijven. Dat het koninkrijk van God, dat er wel is en dat er wel komt en dat ook wel doorgaat, maar dat het niet gezien wordt en dat het ook niet zal worden ingegaan. Waar het in bestaat en hoe we dat in kunnen gaan en wat die zaligmaker doen komt en wat Israël van hem verwachten mag. En dat is nou ook zo nodig, gemeente, dat dit vooraf, en dan zeggen we ook ja, voorafgaande aan het kerstfeest, dat het krachtig en dat het duidelijk en dat het ook in al zijn scherpte ons zal worden voorgesteld. Want er zit niemand verlegen om wat hier geopenbaard wordt. De vergeving van de zonden. Israël zat er niet op te wachten. En wij, als we eerlijk zijn, evenmin. Want we gaan morgen weer gewoon verder met zondigen. En we gaan met al onze zorgen en met al onze noden en met al onze vragen zo gauw, zo vaak aan de eigenlijke nood, aan de nood van de schuld voorbij. Aan de schuldvraag. De schuldvraag van de kerk, de schuldvraag van de wereld, de schuldvraag van ons persoonlijk. De overtredingen die machtig velen zijn en de ongerechtigheden en de onheiligheden en de onvrede en het oordeel van God dat daarover gaat. Gemeente, Advent, dat is komst. Komst van de koning Israëls, de beloofde verlosser en Heere. Ja, die werd algemeen verwacht in die dagen onder Israël. Maar hoe was die verwachting? Hoe zag die eruit? En wat hoopte men van hem te krijgen? Jazeker, ook verlossing uit de hand van onze vijanden, en dat mag zeker ook gezien en gezegd worden. Zacharias zingt er ook van in vers 74, maar dat is het niet alleen. Want wat is nu de vrede op aarde onder de volkeren, zonder de vrede met de koning aller koningen? Zonder de vrede met God in de hemel? Wat is nou een vrede in de mond die niet wordt gevuld, die geen gestalte krijgt in een dienen van de Heere. En zelfs moeten we vragen, gemeente, wat is nou een godsdienst zonder de heiligheid van het leven en zonder gerechtigheid voor de Heere God, die voor hem bestaan kan al de dagen van ons leven, vers 75, een leven waarvan de Heere de eer ontvangt. Ja, velen zien wel uit naar het kerstfeest, maar waarom toch? Wat is dan dat diepste verlangen? om zoals die Simeon de zaligmaker te mogen zien, om het teken van de zaligheid te mogen aanschouwen en om hem in het geloof te mogen omhelzen en om in zijn reddende armen te worden gesloten, om aan het vaderhart van God te worden gedrukt. Eerder vindt een mens toch geen rust. Of is het soms een verlangen naar wat sfeer en naar wat plezier en wat verandering, onderbreking van de eentonigheid van het dagelijkse leven. Of een onbestemd verlangen naar iets van tederheid, iets van gevoeligheid in dit zo wrede en harde bestaan, waarin zoveel menselijke ellende dagelijks op ons afkomt. Gemeente, dan kan het toch alleen maar goed zijn als wij zoeken de kennis der zaligheid, de redding van ons leven in die gekomen zaligmaker Jezus. Zijn naam betekent toch heel eenvoudig: de Heere redt. De zaligheid bestaat. Ja, wij zeggen dan, en als je de kinderen vraagt op school of op catechisatie, dan wordt er zo vaak geantwoord dat ja, de zaligheid dat is dat je in de hemel komt. Maar de zaligheid is toch wezenlijk dit en voor eerst dit. Dat je vergeving van je zonde krijgt. En dat je vrede met God mag hebben. Om het koninkrijk van God te beërven, is dit de voorwaarde. Dat je schuld betaald is. Dat je zonden bedekt en verzoend zijn. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die voor de straf, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dat is de diepste nood. Schuld bij God, de overtredingen, de misdaden die een gruwel zijn in zijn ogen, zijn heilige, rechtvaardige ogen. Nou, zaligheid, daarvan mocht Johannes nou gaan getuigen. Aan de kerk in die dagen, in die donkere tijden. En dat behelst ja zeker veel meer dan de verlossing van de vijanden. Dat betekent de verlossing ook van de allergrootste vijand. De felste vijand van God en van zijn kerk. En van de zaligheid en van zijn eer. Dat is die vijand die heel dicht bij huis is. Dat is die vijand die in ons hart woont. Dat is die zonde voor God. Dat niet willen buigen voor God. Dat is die grote sta in de weg, dat is dat struikelblok voor de waarachtige, voor de volle vrede in ons hart. Zodat het toch doorgaans vaak, ja, schemerig of zelfs donker is en zoveel vrees is. Nu heeft Johannes gepredikt de bekering tot God en de vergeving der zonden. En hij heeft het met zijn doop ook mogen tonen aan Israël. Dat iedereen allereerst en bovenal nodig heeft de reiniging van zijn vuile zonde. En dat moeten wij leren verstaan, gemeente. Verstaan wij dat? Ja, dat weten we. Allemaal. Maar is nou onze zonde mijn zonde? Want er staat hier het bezittelijk voornaamwoord hunner zonden. Is nou onze, is nou mijn zonde? Is dat nou echt de grootste nood die ik heb? Is dat de zwaarste strijd die ik voer? Is dat de zwaarste last die ik draag? Ach, en die Johannes kon ook zelf de zaligheid aan Israël niet geven. Hij kon ook de vergeving der zonde niet schenken. Hij heeft daartoe altijd maar weer, en dat doen alle rechte dienaars van de Heere, afwijzen van zichzelf en heen wijzen naar hem, naar dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat betekent dat woord vergeven hier ook, dat is ook iets van wegzenden. Dan denken we onwillekeurig aan de zondebok in het Oude Testament op de grote verzoendag, die met de zonde van het volk beladen de woestijn werd ingejaagd en die je nooit weer terugzag. Het is ook kwijtschelden. Het betekent kortom dat het werkelijk voor het aangezicht des Heren voor nu en voor altijd weg is. Dat het nooit meer teruggevonden zal worden Ach, en wij komen ongerechtigheden soms van onze jeugd later nog weer tegen. En David moet ook, als hij al wat verder in het leven is, nog belijden de zonde van zijn jongheid. Maar als God werkelijk de zonde verzoend heeft en dat ook aan het hart bekend maakt, dan komt de Heer er nooit meer op terug. Nou, dat komt de zaligmaker doen, gemeente. En daartoe is het kerstfeest geworden, is Christus geboren. En dat moest Israël toen en dat moet een ieder nu nog bij de Heer Jezus zoeken. En anders heb je bij hem niets te zoeken en heb je ook van het kerstfeest niets te verwachten. Kennis der zaligheid in de vergeving van je zon, redding door bedekking van je schuld, door verzoening van je ongerechtigheid. Nou, in die weg, zo moest Johannes de weg des Heren gaan bereiden. Door het volk dus te ontdekken aan haar eigenlijke kwaal, aan de echte nood en armoede en leegheid. Aan de ware honger en dorst. Aan dat grote gemis van God en van de vrede met God. Dat missen van de zaligheid. En het maar doorleven dag in dag uit met die openstaande schuld waar steeds maar bij komt. En gemeente, als dat zo is en als je daar ook nog rustig mee leven en mee verder leven kunt. En als je daar ook mee sterven durft. En we hebben dat zojuist nog weer vernomen dat wij zo vaak door het oog van een naald gaan in dit leven. Dat er maar één schrede is tussen ons en de dood. Dat als je daarmee leven kunt, met het leven zoals je dat geleefd hebt, en als je daar vrede mee hebt, ook met alle dingen die niet recht zitten tussen God en je ziel, dat je dan ook geen echte behoefte hebt aan de zaligmaker. Dat je dan eigenlijk niets aan hem hebt. Dat je hem dan eigenlijk liever uit de buurt blijft. Al ben je elke avond in de komende week druk in de weer met kerstfeest, wijdingen en vieringen. En daarom is die adventstijd zo belangrijk. Dat we zullen horen waartoe Jezus op aarde is gekomen. En waarom wij hem nodig hebben om zalig en getroost te leven en ook eenmaal te kunnen sterven. Kunnen we straks wel kerstfeest vieren? Is er enige kennis der zaligheid bij u en bij jou? En ik vraag het ook aan mezelf. Is er enig zicht op de zaligmaker in zijn genoegzaamheid, in zijn volkomenheid, in zijn dierbaarheid, in zijn onmisbaarheid? De zaligmaker van zondaren. En gelooft u dat hij op aarde gekomen is om uw en jouw zonden te verzoenen en te vergeven? Of hebt u toch andere verwachtingen van en belangen bij het kerstfeest? Dan moeten we toch wel bedenken dat het in een nog veel verhevener en voller zin van het woord adventstijd is dan in de dagen voorafgaande aan het optreden van de Heer Jezus. Dat het nu de tijd is van de wederkomst van Christus. En ook in dat teken staat het optreden van Johannes de Doper heel duidelijk wanneer hij bijvoorbeeld zegt dat de bijl reeds aan de wortel der bomen gelegd is. Dat hij staat te komen als de rechter van de ganse aarde. En als u dan nog nooit eens echt kerstfeest gevierd hebt, dan hoeft dat niet per se in die kerstdagen zo te zijn. Dan kan dat ook midden in de zomer zo wezen. Als u niet van zonde en van vergeving weet. En als je vreemd bent eigenlijk aan de kennis der zaligheid. Niets van die wondere vrede smaakt in je ziel. Dan heb je toch een rechter te verwachten die rechtvaardig zal oordelen. Want we kunnen niet zalig worden, gemeente, als we altijd maar dezelfde blijven. Als we nooit eens voor dat kind in de kribbe gebogen hebben, neergeknield zijn en vervuld zijn van schuldbesef, dat wij die heilige God en dat dierbare kind Jezus, die rechtvaardige zonen van God, zoveel moeite, zoveel smarten hebben aangedaan. Zaligheid, ach, wie zou dat niet willen? Wie wil er nou niet zalig worden? Jongens en meisjes, jullie toch ook allemaal? Maar wat is die zaligheid dan? Is dat de vergeving van je zonde? Hunner zonden, nogmaals een bezittelijk voornaamwoord, zonden van jezelf, van je persoonlijk, en dat je weet, God heeft ze bedekt, God heeft ze weggedaan, want ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. Als dat zo is, gemeente, dan weet je het ook, dan weet je het zeker. Vanuit de vrede Gods die in je hart mag neerdalen. Een vrede die ook nooit en niemand weg kan nemen. En dan in de tweede plaats, dan geeft Zacharias ook aan waar die zaligheid ten diepste uit voortkomt. Het is eigenlijk, het loopt parallel met wat Maria heeft mogen profeteren. Wat de oorsprong is van de zaligheid. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods. Er staat een woord dat letterlijk vanuit de grondtekst betekent ingewanden. De rommelende ingewanden van Gods barmhartigheid, van zijn medelijden met ons in onze ellende. De Heere trekt zich de nood van zijn volk zo ten zeerste aan. Ja, ook de nood waarin deze wereld zich heeft gebracht. Want het zijn toch allen zijn schepselen, zijner handen werk. Al zo lief heeft God de wereld gehad, verloren in zonde en schuld, verdwaasd en vervreemd van God. En de Heere ontfermt zich nu over zulke verloren en ellendige zondaren. Gemeente, de zaligheid van Gods volk komt ten diepste voort uit die grondeloze barmhartigheid des Heeren, die hij betoont als de God des verbonds. Gods barmhartigheid en ontferming is gericht juist op datgene dat mag tot troost zijn voor wie bekommerd is en bedrukt en gebukt gaat onder zijn schuld. Die is nou juist zo gericht op datgene wat ellendig is en wat verloren is. En waarom? Waarom? Wel omdat hij ooit met de Vader, en daar heb je het zelf, dat is wat Maria mocht zien in het geloof. Omdat hij ooit met de Vader een heilig verbond heeft gemaakt, wat hij, zegt Zacharias, onder ede gezworen heeft. Dat hij het beloofde, de zaligheid ook eenmaal zou schenken. Gods barmhartigheid, gemeente, is niet maar een lot. Het is niet dat je geluk zult hebben, dat je treffen moet. Het is ook niet iets waarvan je zeggen moet, ja, maar daar kan ik geen staat op maken. Daar kan ik geen houvast aan krijgen. Nee, Gods barmhartigheid heeft niets van doen met willekeur. Het is ook niet een zaak van aanzien des persoons bij God. Het is ook niets wat te danken zou zijn aan menselijke waardigheid of een bepaalde voorkeur. Door allerlei verdienstelijkheden, nee, het is een zaak van de Heere alleen, van de trouw van God, die zich eens aan Abraham en aan zijn zaad heeft verbonden. En daar wil de Heere nou nooit in der eeuwigheid meer van af, wij wel, en wij gaan er steeds van af, en wij verbreken maar dat verbond, dag in dag uit, met de naam van de drie enige God op ons voorhoofd geschreven, maar de Heere wil er niet van af, gemeente. Die verbintenis maakt God nooit ongedaan. Hij zal het beloofde zaad van Abraham doen komen, zodat in hem alle geslachten der aarde gezegend zullen worden. Is dat wel eens het voorwerp van onze overdenking geweest? De inhoud van ons gebed misschien? De ontfermingen van God, mogen we nog eens Calvijn noemen in dit verband. Hij raadt aan om dat toch maar veel te doen. Te mediteren over de ontfermingen van God. Dat is zo heilzaam. Dat is zo verkwikkend. Dat is zo zoet. En dat is zo goed. Voor een gans verbroken geest. Voor een gekrookt riet. Zoals Jesaja dat in hoofdstuk 42 zegt. In onszelf, gemeente, zijn wij er toch eigenlijk heel ellendig aan toe. En als we heel eerlijk zijn, dan moeten we dat ook bekennen. Maar we zijn vaak niet eerlijk. En wij beseffen het ook nooit, nooit recht en goed, dat we in de grond der zaak van onszelf uit maar slaven zijn. Slaven van ongeloof, slaven van twijfel, slaven van vrees, slaven van de onruststoker en van de ordeverstoorder en van de leugenaar van de beginnen, de mensenmoorder, slaven van de boze, verloren als we liggen in schuld. En dan zegt nogmaals Calvijn dat wij dagelijks, hoort u het, zoek dagelijks zijn aangezicht, Psalm 105, dat wij dagelijks de toevlucht moeten nemen tot de genade van God. Want daar kun je nou geen dag buiten, als het goed en recht ligt tussen God en u en jou. Want Gods barmhartigheid in Christus is nodig. En zonder die barmhartigheid is er geen leven, is er geen vrede. En nu die ingewanden van de Heere, die bewegen, staat er eigenlijk, van barmhartigheid. Over die ellendigen. Daar is de Heere niet koud en onbewogen onder. En daar gaat de Heere maar niet star aan voorbij. O nee, de Heere is bewogen. En de Heere weet nog veel beter dan wij zelf toch weten. Volmaakt weet hij dat wij onszelf daaruit niet kunnen verlossen. We kunnen ons niet bevrijden van de vijand die op ons afkomt, die buiten ons is. Zeg maar Israël toen van de Romeinen. Nog minder kunnen we ons verlossen van de vijand die in ons is. De macht van de zonde die zo vaak ons te sterk is. En dan moet u luisteren naar het evangelie. Dat adventsevangelie van Gods genadig omzien naar zijn ellendige volk. En merk dan op hoezeer het Gods behagen is om zondaren als u bent en jij er een bent. Als ik ben en alle mensen zijn. Om die nou zalig te maken. En in zijn ontferming op te nemen. En daarom zalig is ieder die zich het voorwerp weet van die genade, van die innerlijke barmhartigheid des Heren. Denk dan toch maar veel aan dat heilig verbond. Dat de Heere toch ook met u en met jou heeft. Want God wil zijn heilig verbond gedenken tot in der eeuwigheid. Ja, en dan is al onze hooghartigheid en eigen gerechtigheid van de troon gestoten, zoals Maria dat bezongen heeft. En dan zijn we ook bereid om met die geleerde wijzen te knielen voor dat kind. Want met die barmhartigheid van God heeft ons bezocht, zegt hij, de opgang uit de hoogte. Daarmee en in hem heeft God willen omzien naar ons in de zending van zijn Zoon. Dat is de prediking van de vleeswording van het woord en van de komst van Christus in dit ons vlees. Gods ontfermend en daadwerkelijk omzien naar zijn volk waaraan hij zijn belofte gegeven heeft en zijn trouw onder ede heeft gezworen. Jezus Christus ons bezocht met de barmhartigheid Gods. De Heer Jezus is eigenlijk Gods ontferming in vlees en bloed. En daar moet u het nou allemaal van hebben, van de voorste tot de achterste. En daar moeten we het helemaal van hebben, van die barmhartigheid des Heeren. Daar moeten we het te allen tijden van hebben. Want dat is niet maar zomaar voor één keertje nodig. We zijn soms zo gauw tevreden als we iets van die barmhartigheid gesmaakt hebben. We hebben het bij vernieuwing nodig. Gods volk kan alleen maar van die barmhartigheid van de Heere leven en moet wegens haar zonde daar telkens weer tot terugkeren en op terugvallen en daar vrede in zoeken. Dat woord bezocht betekent dus omgezien naar dat. Betekent ook dat hij daarmee ons wil opzoeken. Er zit zelfs iets in van dat hij ons in dat omzien ook tot zich wil trekken. Dat hij ons bij zich thuis wil brengen. En dat doet de Heere langs een rechte weg. De Heere gaat altijd een rechte weg. Dat is de weg van de vrede. Het is eigenlijk wat een herder doet, een goede herder, die dat verdwaalde en verloren schaap, dat ziek is en dat gewond is en dat ellendig is, dat hulpeloos verloren is, die erop uitgaat, hoe de omstandigheden ook zijn, om dat te gaan zoeken, om het op te rapen en om het naar huis te dragen en om het in die veilige warme stal te brengen, om het daar te verzorgen en te koesteren en te troosten. De opgang uit de hoogte, dat is Jezus Christus, die als de ster in Jacob is verrezen, als de zon der gerechtigheid is opgegaan, die van kind in de kribbe geworden is, de koning in de troon van God, en die in uiterste vernedering en zwakheid in kribbe en kruis zijn kracht getoond heeft. En dan ten derde, hij zal verschijnen, zegt Zacharias, degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Hij brengt zijn verloren schapen thuis. En hij doet het op die weg van de vrede. Dat is misschien voor ons besef een hele moeilijke en een hele wonderlijke en een hele lange weg en een omweg. Maar het is voor de Heere de kortste weg en de rechte weg en de goede weg. In de weg van de gerechtigheid. In de weg van zijn zoon. In de weg van kribbe en van kruis. Want alleen door recht zal Sion verlost worden. En zijn wederkerende door gerechtigheid. Christus is gekomen voor wie? Het staat er toch, gemeente. Lees het dan. Geloof het toch. Niet voor diegenen die vinden dat ze al een aardig eind op weg zijn. Maar voor degenen die in de duisternis zitten. Die in de duisternis gebonden zitten. Die in de duisternis liggen. En die daar niet uit kunnen komen. Die daarin gevangen zijn. Die zelf niet kunnen ontkomen aan die wurggreep van ellende en verderf. Voor mensen die zichzelf nooit verlossen kunnen. Die de weg uit de ellende niet weten. Ze kennen de weg der zaligheid niet. En ze kunnen die weg, al zouden ze die weten, nooit volbrengen. Maar ze weten de weg ook niet. En ze kunnen die niet gaan. Maar nou geeft de Heere zijn volk kennis daarvan. Kennis der zaligheid in de vergeving hunner zonden. Maar de Heere doet nog meer. Hij geeft ook deel aan die zaligheid door uit de duisternis en de schaduwen des doods los te trekken en te brengen in zijn wonderbare licht, door van dood leven te maken. Dat moest ook een Nicodemus nog leren en verstaan, met al zijn kennis van de schrift, met al zijn gerechtigheid en geleerdheid. Dat hij wedergeboren moest worden. En die doodgemeente, die doodstaat van nature is zo erg. Die is zo werkelijk erg en aanwezig. Dat die dood zijn schaduwen eigenlijk al vooruitwerpt in dit leven. Dit leven is toch goed beschouwd niet anders dan een gestadige dood. Dat is uit het doopformulier zoals u weet. Het is al gezegd toen u pas geboren wellicht hier of elders ten doop gehouden bent. Het is een gestadige dood. En Gods volk leert het gaandeweg meer te bevestigen. Want dan moet je sterven, al meer sterven aan de zonde en aan de wereld en aan alle begeerlijkheid. Maar geloven we dan ook dat het zo is? Johannes mag uitroepen. Tot de zondaren die tot zijn doop komen. Hij mag zeggen, bekeert u. Maar hij mag meer zeggen. Hij mag de reden zeggen. De grond waarop die bekering mogelijk is. Want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Want de koning zelf is nabijgekomen. En hij kan en hij zal doen wat ik onmogelijk kan bewerken. Hij kan en zal de zonden vergeven en hij zal zalig maken. Maar toch is het een heerlijk werk. O, het was moeilijk voor Johannes. Het was een strijd voor hem. Hij heeft geen makkelijk leven gekend. En niemand van degenen die werkelijk Christus volgen en van hem getuigen, hebben het gemakkelijk. Maar het was toch altijd zo'n heerlijke taak om dat te doen. Om steeds maar weer te mogen wijzen om er alles voor op te offeren en voor over te hebben. Om altijd maar weer te wijzen op hem die dat zou gaan doen en die dat gedaan heeft, die gezegd heeft, het is volbracht, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Aan wie God macht gegeven heeft om zonden te vergeven, om te verlossen van schuld en dood en verderf. En dat grote werk van vergeven en zalig maken, dat blijft niet zonder vrucht. Zoals ook Johannes het volk heeft toegeroepen en opgewekt, brengt dan vruchten voor der bekering waardig. Laat het dan toch niet enkel bij een mondbelijdenis. Laat het dan geen lippentaal zijn. Kom dan niet tot Jezus alleen allereerst om de toekomende toren te ontvlieden. Want als je werkelijk kennis hebt aan de zaligheid en als je echt leeft van de vergeving van je daadwerkelijke schuld, als je weet mag hebben van de innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid in Christus Jezus. En als je met erdaad door je knieën bent gegaan en in het stof bent gevallen toen je in de geest de kribbe in Bethlehem bezocht, dan kom je net als de herders. Dan kom je anders bij Jezus terug, bij Jezus vandaan, dan je er naartoe bent gegaan. Dan wordt het toch merkbaar in heel je leven, in heel je gedrag, in heel je handel. Dan bepaal je niet langer zelf de richting waarin je denkt en waarin je leeft en gaat en staat. Maar dan beheerst Hij je leven. Hij is mijn leven. Hij richt dan ook daadwerkelijk concreet je voeten, heel letterlijk, op de weg van de vrede. Want Hij is onze vrede, zegt de Schrift. Hij is onze vrede. Vrede gevonden hebben in Hem, dat maakt je tot een vrede getuige, een vrede stichter. Dan ga je vrede zaaien. Dan hoef je soms niet eens je mond open te doen. Dan kan men het al zien aan wie je bent en hoe je het doet. Vrede op aarde in de mensen, een welbehaag. Die vrede maak je niet. Al ga je er ijverig mee aan de gang, al begin je er vanavond nog mee. Maar het is die vrede die je in de weg achter de Heere Jezus aan zult vinden. Die in Hem gevonden wordt. Dat is een vrede waar de wereld geen begrip van heeft. Geen weet van heeft. Geen behoefte ook aan heeft. Want de wereld zit niet op de zaligmaker te wachten. De wereld gaat, en dat is ook ons menselijk natuurlijk hart, de wereld gaat het liefste maar door met de zon. Maar het is die vrede die alle verstand te boven gaat. Het is een vrede die zelfs wordt gekend in een diepe weg, waarin je moet lijden en waarin je beproefd wordt en verzocht wordt om Christus wil. Een weg met je kruis achter de Heere Jezus aan te dragen. Ieder weer een ander kruis, maar ieder zijn eigen kruis, niemand zonder kruis. Dat is een vrede die dan ook nooit weggenomen kan worden. Zelfs niet, zegt ons kostelijke avondmaalsformulier, zelfs niet door de zonde die nog tegen onze wil is overgebleven. Ja, gemeente, we gaan eindigen. Er kan zoveel zijn op die weg. De weg waarlangs de Heer Jezus je dan door dit leven leidt. Er kan zoveel zijn op die weg waarop de Heer Jezus je voorgaat en waarop je weet dat je hem volgen moet. Er kan zoveel zijn op die weg des vredes, dat die vrede dreigt wreed te verstoren, dat je tot vertwijfeling en wanhoop haast kan brengen en dat je in verwarring kan storten en in vertwijfeling. Maar Hij, de grote herder der schapen, Hij zal na zijn belofte je dan toch veilig leiden in de grazige weiden en langs wateren der rust. En Hij zal je ziel verkwikken, want in Hem is een eeuwige vrede. Zijn naam is toch naar het woord van Jesaja vredevorst, koning van de vrede, die de vrede ook schenken wil aan wie erom verlegen zijn. Ja, voor wie? Ten slotte. Dan mogen we het zeggen met de woorden van Zacharias. Zouden we het beter kunnen verwoorden? Dan is het voor elk die in het duister dwaalt. Verstrekt deze zon een helder licht. Dat hem in schouw in de schaduw des doods nog bestraalt. En dan ook in het volle leven. Op het vrede pad zijn voeten richt. Amen. Danken wij nu de Heere voor al wat hij ons geschonken heeft. Goedertier en barmhartig God. Wij mogen u wel van ganser harte en van ganser gemoede, van ganser zielen, met alle kracht, met al wat in ons is, loven en prijzen en groot maken. Om de wonderen van uw werk, van dat krachtige werk dat gij gedaan hebt, met uw heilige arm en met uw sterke rechterhand, waarvan Maria en ook Zacharias zo rijk hebben mogen getuigen. Heere, we kunnen nooit zeggen dat we niet geweten hebben. Heere, wij bidden u dat het woord ook van deze dag niet eenmaal tegen ons getuigen zal in die grote dag van zijn wederkomst. Heere, wij bidden u, geef ons het rechte zicht op de zaligmaker, op de Heer Jezus Christus, en dat wij niets anders en niemand anders begeren, toe te behoren, geheel en al met lichaam en ziel, dan hem. Heere, wilt u dan alles van ons doen en uit ons leven wegnemen? Wilt u het van ons afscheuren als wij daar zo mee vergroeid en aan verknocht kunnen zijn of aan verslaafd kunnen wezen? Wat ons kan hinderen, in de weg staat om het rechte zicht op hem te hebben en om aan hem verbonden te worden en voor eeuwig te mogen blijven. Heere, geef ons dan hem te mogen kennen en hem te mogen volgen in een waarachtig geloof, gedreven door een vaste hoop en vervuld met een vurige liefde. Hem de leidsman en voleinde des geloofs. En dat wij dan alle lasten zullen afwerpen boven al die van de zonde die ons zo in de weg staan. Heere, en als wij dat spoor geheel bijster zijn, en als wij moeten zeggen, Heere, u vertelt het mij en u verkondigt het mij, maar ik weet de weg niet. Ik ben zo in het duister verdwaald. Heere, deze zon die u hebt doen opgaan, verstrekt toch een helder licht. Die zon die schijnt zo krachtig, zo heerlijk en zo helder. Maar bij ons is het dan donker en in ons is geen licht, Heere. Wij kunnen zelfs de ogen niet uit onszelf open doen om dat licht te zien. Heere, wilt u ze openen? Heere, wilt u dat wonder doen? En wilt u zo uw rijke zegen ons geven? En wilt u geven dat wij met dat woord mogen bezig zijn als de dieren het voedsel herkauwen? Dat wij die woorden ook als Maria van de engel ontvangen, dat we die overleggen en dat we die bewaren in onze harten. Dat we dat hier allemaal niet achterlaten. En dat we weer arm en leeg en ellendig en donker en angstig met een onvrede in ons hart de kerk uitgaan en de nieuwe week weer in. Maar Heere, dat het ons te machtig, te sterk mag worden. Uw zaligheid in de vergeving van de zonde. Heere, vergeef alles wat niet was naar uw wil. Want het is een heilige eredienst aan u. En wie moet dan niet belijden dat daar zoveel ongerechtigheid en onvolkomenheid en zwakheid aan kleeft. Heere, wil het genadig verzoenen. En ons nog aanzien in ontferming. Amen. Zingen wij tot slot, gemeente, van Psalm 107, de versen 6 en 7. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, omdat zij God vergaten, vervielen in die nood. En doch riepen ze in de ellende den Heere ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en hen het gevaar ontgaan.
Thank you.
Gaat u dan heen met de vrede des Heren. De Heere zegene en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.